je luistert. Wij zijn New Connective, het platform waar je terecht kan voor coaching en inspiratie tijdens je studententijd. We hebben Riekje, Nora en Nikki en zij staan voor je klaar als het gaat om de zoektocht rondom jouw levensvragen. En mijn naam is Janneke en ik ben de host van deze podcast. In deze podcast praten we over de Ramadan. We gaan in gesprek met Nora Asrami. Zij is onze islamologe en programmamaker bij New Connective. En zij geeft ons een reflectie op de Ramadan en de vooroordelen waarmee zij en andere moslims in aanraking komen tijdens het vasten. En Nikki die gaat ons voorzien van inhoudelijk commentaar en haar expertise. Zij is humanist. En we hebben net al een kort voorgesprek gehad over humanistiek en hoe zij omgaan met bezinning. Dus daar kan ze vast straks wat inhoudelijks over vertellen. Goed, Nora, kan je jezelf even voorstellen?
Nou, dankjewel Janneke. Ik ben dus Nora en ik werk nu al een paar jaar bij New Connective als programmamaker. Sinds kort doe ik ook coachinggesprekken met voornamelijk moslimstudenten. Ik ben geen opgeleid geestelijk verzorger zoals mijn collega's, zoals Nikki en Riekje. Maar ik ben wel islamoloog, dus ik heb op dat vlak kennis over de ontwikkelingen rondom islam en jonge moslims in Nederland heb ik enige kennis en ervaring opgedaan de afgelopen jaren. En op basis daarvan voer ik dus ook gesprekken met studenten. En je had al iets gezegd over de Ramadan. Het is vandaag de 17e dag van de Ramadan. We zitten nu op de helft. Ik doe zelf ook mee. En ja, de meeste mensen, denk ik, misschien het doorsnee Nederlander of doorsnee burger in de samenleving heeft het idee bij Ramadan dat het vooral niet eten en drinken is tussen zonsopgang en zonsondergang.
Ja, mag ik je daar nog een vraag over stellen? Want ja, wij werken natuurlijk samen en ik heb al een paar keer dat ik met jou samen ben de vraag gehoord, mag je wel water drinken? Is dat iets wat je vaker hoort of niet?
Nou, ja, dat is dus een van de vooroordelen of nou, tenminste clichévragen die telkens weer terugkomen. Inderdaad, we mogen ook geen water drinken. Maar toch blijft die vraag, en het zijn ook telkens weer dezelfde personen aan wie het dat jaar daarvoor al hebt uitgelegd, die daarmee terugkomen.
Dan ben ik wel benieuwd naar bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor die vraag. Ligt dat bij de moslims, die misschien duidelijker moeten communiceren? Ligt het bij de niet-moslim, die de inhoud van de Ramadan niet weet? En misschien een vraag die erboven hangt, is het vervelend dat het gevraagd wordt?
Ik ben heel erg van het gesprek aangaan. En ik denk dat in dit geval de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt. De personen die je net noemde. Allereerst vind ik het voor mij als moslim, zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om niet alleen aan anderen, maar eigenlijk in de eerste plaats aan mezelf goed uit te kunnen leggen waarom ik vast. Want ik merk dat voor veel, steeds minder denk ik, jonge moslims het vasten een automatisch ding is. Wat je maar gewoon doet omdat je ouders het ook doen enzovoort enzovoort. Het hoort erbij. Maar de laatste jaren merk ik wel dat er steeds meer bewustwording is rondom de Ramadan. Dat jonge moslims ook steeds ervan bewust te worden dat het vooral een maand van bezinning is. Een maand waarin je dichter tot jezelf komt, tot God. Door je te onthouden van eten en drinken ga je blijkbaar ook, het gebeurt bij mij echt letterlijk, ga je helderder nadenken. Dingen worden, het leven wordt een soort van eenvoudiger, omdat het eten en drinken wegvalt. Je doet ook meer religieuze activiteiten, zoals vaker naar de moskee, meer Koran lezen, meer met elkaar in gesprek. Ook aan tafel met je familie praat je meer over geloof. Dus dat is een maand van reflectie en bezinning. En ja, aan de andere kant, als mensen daar vragen over stellen, dan is het ook fijn als mensen dan echt aandacht hebben en ook echt naar je luisteren. Maar allereerst begint het ermee dat je het kan uitleggen. En dan is er iemand die daar vragen over stelt en echt oprecht geïnteresseerd moet zijn om dat antwoord ook te horen. En wat ik wel merk, dat bij mensen die dan iets vragen over het water drinken, dat het wordt gewoon zo terloops uitgegooid. Je geeft daar een reactie op van, nee, inderdaad, geen water, want en toch zal diegene dan het jaar daarna dan weer dezelfde vraag stellen. En ik denk dat het te maken heeft met dat misschien, juist omdat het niet het eigen ding is van diegene die iets vraagt, niet goed onthouden wordt.
Dus, heb je het idee dat daar een vooroordeel in zit?
Hele goede vraag. Ja, ergens wel. Ik denk dat het vooroordeel erin zit dat de Ramadan dus vooral gezien wordt als een maand waarin moslims dus niet mogen eten en drinken. Nou, en ook geen water. En that's it. Terwijl er dus veel meer inhoud in zit. En die kennis ontbreekt dan, denk ik, bij de vraagsteller. Maar die kennis kunnen moslims zelf dus ook niet altijd even goed overbrengen. Vooral als men jong is. En hè, dingen zo eerst gewoon maar doet omdat de ouders dat gedaan hebben. En pas later erover gaat nadenken. Dan komt wel die bewustwording. En ook het uitleggen komt dan denk ik meer op gang. Dus ja, het is een tweezijdig proces. Voor mij zit er dus wel in elk geval een vooroordeel in.
En Nora, je sprak net ook al over een tijd van bezinning en reflectie. En dan ben ik ook wel benieuwd of je een voorbeeld hebt. Wat het jou deze jaar of deze maand, dit jaar brengt aan bezinning en reflectie. Heb je daar een voorbeeld voor?
Ja, voor mij persoonlijk denk ik dat deze maand ben ik ook... Ik sta stil bij wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Het is voor mij een soort markering van een jaar, een islamitisch jaar. Voor mij persoonlijk is de Ramadan een maand van reflecteren op het jaar daarvoor. Dus ik sta echt... Ja, wat de meeste mensen in december, januari doen, dat doe ik ook. Maar in de Ramadan maand heb ik er meer tijd voor. Ik moet wel na. Dus ook tijdens het bidden. Je hebt namelijk dus 3 keer 10 dagen in de Ramadan. En elke 10 dagen hebben we een ander thema.
En Nora, kan je ons ook inhoudelijk iets vertellen over de Ramadan? Hoe zien die 30 dagen eruit?
De Ramadan wordt in de islamitische leer in 3 keer 10 dagen opgesplitst. De eerste 10 dagen zijn gericht op... Ja, dus eigenlijk stilstaan bij de goede en minder goede daden die je door het jaar heen hebt gedaan of uitgevoerd. Die eerste 10 dagen staan ook in het teken van vergiffenis. Je vraagt dus vergiffenis aan God voor de dingen die je minder goed hebt gedaan. Ik persoonlijk trek dat verder door eigenlijk ook, ja, het is een... Ook vergiffenis voor jezelf, naar jezelf. En naar anderen toe. Dat hangt er trouwens ook mee samen. Dat het ook de bedoeling is dat anderen die jou pijn hebben gedaan, dat je die ook kan gaan vergeven in die dagen. Eigenlijk, de Ramadan staat dus ook. Het gaat ook om het vergeven van anderen. Dus het is vergiffenis voor jezelf vragen, vergeving vragen voor jezelf. Maar ook je vergeeft ook anderen. Het is al een stukje zuivering van je innerlijk. De tweede 10 dagen, dan begint de zuivering dus op gang te komen. Dan het lichaam, er gebeurt ook van alles in het lichaam. Dat is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond. Tegenwoordig heb je intermittent fasting, noemen ze dat. Detoxing, dat als je gedurende een bepaalde periode vast, dan komen er bepaalde gifstoffen vrij die je dan daarna afvoert. Die het lichaam dan afvoert.
Maar vast je dan werkelijk? Want je eet 's avonds wel. Dus in hoeverre is dat hetzelfde als detoxen? En daarna mag je weer verder met je derde deel van de Ramadan.
Echt, dit vind ik echt een superleuke vraag. Want cultureel gezien, als we het echt... Ik ben Marokkaans van achtergrond. En als je dan... misschien hebben jullie wel eens in de Ramadan bij iemand thuis gegeten. Ja, ik zie Janneke knikken. Volgens mij staat er dan heel veel op tafel.
In ieder geval een hele stevige soep. En daarna zoetigheid. Ja, dat klopt. Ja, ja.
Ja, nou, volgens Marokkaans gebruik is er dus ook heel veel zoetigheid op tafel. En in veel gezinnen zijn ook heel veel bladerdeeghapjes enzovoort enzovoort. Nou, dat is niet goed voor je als je een hele dag hebt gevast. Nou, dat wordt ook afgeraden. Ook in religieuze zin. In religieuze zin zijn eigenlijk een aantal dingen aangeraden. Als een dadel, een beetje melk en soep. En gewoon iets heel kleins ernaast. Om dat vast te houden, die zuivering van het lichaam. En nou ja, ik maakte net al onderscheid tussen cultuur en geloof. Dat veel mensen vanuit gewoon culturele islam bepaalde dingen op automatische piloot doen. Maar als je wat meer verdiept in de religieuze leer, dan lees je ook de doelstelling achter de dingen die we doen. Dus ook de doelstelling achter het vasten. En daar hoort zeker niet overmatig eten bij.
Oké, dankjewel. Heel duidelijk. Zou je ons nog de derde periode kunnen vertellen tijdens de vaste maand?
Ja, nou, de derde periode zijn de laatste 10 dagen. Dat is voor mij, en ik denk voor bijna alle moslims wel, die vasten, de mooiste periode. Er hangt ook een heel mooi verhaal mee samen, dat in die laatste 10 dagen op een oneven nacht vindt de Leylat al-Qadr plaats. En Leylat al-Qadr betekent letterlijk de nacht van het lot. Dat is volgens dan de islamitische leer de nacht dat God helemaal naar de laatste hemel neerdaalt en de deuren van de hemel wagenwijd openstelt en alles wat de gelovige dan aan God vraagt, dat wordt waargemaakt. Dus God of Allah in deze zin stelt zijn hemelpoorten open voor de gelovigen die vasten en die tot hem bidden. En alles wat je maar wenst, dat kun je dan aan hem vragen, dus in die laatste 10 dagen. Ja, het klinkt bijna als een sprookje. Het klinkt als een sprookje misschien, hè, in jullie oren. Maar het heeft iets, ja, en spiritueel geeft het een enorme boost. Want als je dan in de moskee zit en met allemaal mensen die hetzelfde geloven. En dan kijk je naar, hè, loop je daarna op straat en dan is een mooie maan. En dan iemand wijst je erop en zegt, nou, misschien is het vandaag wel. Misschien is het vandaag wel Leylat al-Qadr. Ja, dat doet iets met je. Ook al, ja, we leven natuurlijk in een wereld waarin, ja, eigenlijk geen ruimte meer is voor magie. En dat zijn van die momenten voor mij in het jaar dat ik het even kan voelen. En ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
Is de islam dan magie?
Ook weer een leuke vraag, Nikki. Er zitten heel veel elementen in de islam die denk ik voor iemand die niet gelovig is als sprookjesachtig of als magisch of ja, als gewoon verhalen ervaren zullen worden. Maar voor een gelovige zijn die elementen, ja, waar. En denk ik, ja, misschien magie in de zin van, oh, wat, hè, dat je iets magisch ervaart, maar niet dat het onbereikbaar is. Dus, ja, ik heb er zelf wel eens, ik struggle ermee. De ene keer kan ik bepaalde dingen makkelijk aannemen van, ja, daar geloof ik ook in. En soms, juist door die wereld om ons heen waarin er daar geen ruimte meer voor is, kan ik daar ook aan voorbij gaan, aan die magie.
Ja, en ik wil als storyteller natuurlijk een pleidooi houden voor magie, want ik geloof daar heilig in. En ik geloof vooral in dat we het ook zo nodig hebben. Ik zag vrijdag toevallig Last for Life, een tv-programma. En daar ging het dus over dat religieuze mensen ten opzichte van ongelovige mensen, daar behoor ik zelf toe, dat religieuze mensen 4 jaar langer gemiddeld leven. En dat had dan te maken met, ja, nou ja, eigenlijk al deze factoren waar we het nu ook over hebben, maar ook over de ontmoeting en een sociale sterke. Dus dat zijn factoren die we nu nog niet hebben behandeld met Ramadan, waar ik ook heel benieuwd naar ben. Want het is inderdaad iets spiritueels, maar je gaf net al heel kort aan dat er ook ontmoeting, dat dat ook een hele sterke factor is, toch? Klopt dat?
Ja, dat zit absoluut in de Ramadan, maar eigenlijk in het gehele islam. Saamhorigheid, samenkomen met medegelovigen, dat is, ja, een belangrijk onderdeel van de Ramadan. Dat doe je dus in de moskee, maar ook aan tafel. Het is, je gaat bij familie op bezoek, vrienden. Er zijn ook tegenwoordig gezamenlijke iftars, gewoon in het land. Die worden dan op gewoon maatschappelijk niveau wordt er dan iets georganiseerd. Er is zelfs een nationale iftar van waar mensen van verschillende levensbeschouwingen aan deelnemen. Dus het draait om ontmoeting.
En over de iftar gesproken. Nu gaan wij natuurlijk ook iets organiseren. Wij hebben een jaarlijks terugkerend evenement. Dat is ons GVD-diner, ons grote vooroordelen-diner. En dit jaar vieren we dat met elkaar in de Ramadan. In de vorm van een iftar. Kun je ons daar ook iets over vertellen?
Het is ook wel een mooi gebruik, denk ik, van New Connective. We doen het niet elk jaar, maar we proberen dat wel. Om in elk geval 1 keer per jaar in de Ramadan een groot vooroordelen-diner in een moskee te organiseren. Om, ja, studenten van verschillende achtergronden de kans te bieden om te ervaren hoe het is om samen te komen in een moskee tijdens de Ramadan. En dan ook samen een iftar te hebben. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat studenten dat hartstikke leuk vinden. Niet alleen moslimstudenten, maar ook echt studenten van echt van alles, christelijk, joods, niet religieus, enzovoort, enzovoort. Ja, die vinden dat hartstikke leuk om dus samen te komen, samen te eten, laat op de avond. Hè. Dit keer is het dan in deze maand is het rond 10 uur. dat we pas samen kunnen eten. En ja, rondom vooroordelen. Dus het gaat over wederzijdse vooroordelen. We hebben allemaal denk ik wel onbewust of bewust vooroordelen naar de ander. En die proberen wij dus samen met de studenten te doorbreken tijdens het GVD. En ook te overbruggen. Door met elkaar dan in gesprek te gaan over ja, waarom denken we bepaalde dingen over de ander? Klopt dat wel? Nou, wat doet dat eigenlijk met je? Wat doet dat met degene die een vooroordeel heeft? Maar wat doet een vooroordeel ook met degene over wie het gaat? Dus wij creëren openheid in een veilige setting. Want in de moskee is het vaak ook, het is een fijne plek waar je zonder schoenen naar binnen gaat. Hè? Mensen doen hun schoenen uit, dus krijgen al gauw een huiselijk gevoel. En er is ook een maaltijd en eten doet verbroederen, verzusteren of vermenselijken, zou ik eigenlijk willen zeggen. plus zoet eten doet zoet praten, want ja, we hebben toch wel ook wel wat zoete hapjes erbij. Dus ja, voor ons is het gewoon een uniek moment om samen met studenten in een gebedshuis, we zijn ook altijd dankbaar dat moskeeën dat die ruimte willen bieden, om daar samen te komen en echt over wezenlijke dingen met elkaar in gesprek te gaan.
Ik kan me voorstellen dat een aantal studenten wel benieuwd is of zij hun hoofd moeten bedekken als ze de moskee binnengaan.
Nou, dat hoeft niet. We hebben namelijk met moskeeën te maken die stevig verankerd zijn in de Nederlandse samenleving. Het zijn ook moskeeën die al vaker dus iets naar buiten toe hebben, of samen met mensen van buiten iets hebben georganiseerd. Dus die ook gewoon echt openstaan voor diversiteit. Daar kiezen we ze ook wel op uit. En ja, tot nu toe gaat dat gewoon goed. Dit keer is het dus in de Blauwe Moskee. Dat is ook een moskee in West, in Amsterdam-West. Midden in een bloeiende wijk met jonge mensen, oudere mensen, veel kinderen, veel jongeren. Ook veel studenten komen daar vandaan. Veel studenten van de VU Universiteit en ook van de UvA. En het is een moskee die gewend is om op te trekken met mensen van andere levensbeschouwingen. Dus we staan er volledig open voor wie langs wil komen of wie te gast wil zijn binnen in de moskee.
En Nikki, jij bent er ook aanwezig hè, die avond. Je gaat ook een onderdeel verzorgen voor de studenten, begrijp ik. En kun jij ons vertellen wat er vanuit het humanisme belangrijk is om te bieden aan het GVD?
Als humanist ben ik eigenlijk bezig met twee pijlers in de samenleving, namelijk zingeving en humanisering. En zingeving gaat heel erg over waarvoor kom ik mijn bed uit, 's morgens vroeg. Wat vind ik nou belangrijk? Wat is het goede in het leven, et cetera. En dat dus allemaal zonder een transcendentale God, maar gewoon in het hier en nu, wij met elkaar. En humanisering zie ik heel plat gezegd als de wereld een beetje mooier maken, een beetje verdraagzamer maken, een beetje menselijker maken. En daarbij staat ontmoeting centraal. Want hoe kan je nou goed samenleven als je elkaar niet kent? En vanuit dat oogpunt is het GVD, het Groot Vooroordelendiner, eigenlijk een humanistische activiteit bij uitstek, zou ik haast zeggen. Ook al vindt het in een moskee plaats, ook al vindt het tijdens de Ramadan plaats. Maar voor mij gaat het om de ontmoeting, de ander werkelijk zien. En zo de menselijkheid, de overkoepelende menselijkheid van elkaar leren kennen.
Ik wil daar even op inhaken. Er is een hele bekende overlevering van de profeet. Dus de islamitische profeet Mohammed. Dat hem werd gevraagd, maar wie is nou de beste moslim? Of van wie houdt God het meest? En dat was volgens de profeet dus iemand die iets voor de wereld, voor de mensen om hem heen betekent. En dat vind ik ook een mooie link dan ook weer naar het GVD. Iets voor anderen betekenen, de ander inderdaad ook echt zien. Dat vanuit het humanisme, hoe je dat omschrijft, is heel mooi. Ja, dat herken ik dus ook in dat islamitische verhaal. Dus echt zijn voor de ander. En dat in een ontmoeting, in een gesprek, kun je dat ook proberen te zijn door echt te luisteren. En te horen wat de ander zegt. En dat niet direct af te zetten tegen je eigen achtergrond. Maar dus open en nieuwsgierig in te staan. Dus in die zin sluit ik helemaal op aan. En dan zeg ik, nou, wat mij betreft is het gewoon echt een New Connective ding. Want bij New Connective zijn we, we werken met humanisten, met moslims, met christenen. We staan open voor mensen die zoekende zijn, zoals Janneke. Als ik Janneke zo mag omschrijven. We staan echt open voor de ander. En we maken er ook echt samen iets van. Dus het GVD vindt in de moskee plaats, maar het is van New Connective.
Ja, mooi. Ik had alleen nog één vraag over de benaming. Dus het GVD, Grote Vooroordelen Diner. De eerste keer dat ik dat zag, kwam het op mij heel polariserend over. Ik dacht van, waarom willen we mensen tegenover elkaar zetten? Maar dan in combinatie met diner, je gaf ook al aan, eten verbroedert, verzusterd, vermenselijkt. Stond een beetje haaks op elkaar voor mij, maar is dat bewust?
Nou, GVD is natuurlijk ook een afkorting voor... En dat is een beetje een knipoog. Dat is wat we bij New Connective ook doen. We durven grapjes te maken over religie. We durven onszelf niet zo serieus te nemen. En tegelijkertijd zijn we wel met serieuze zaken bezig. Dus GVD staat voor het groot vooroordelen diner met een dikke knipoog. Want iedereen heeft de associatie met... Groot vooroordelen, dat is het thema wat we behandelen. We behandelen de grote vooroordelen waarmee je te maken krijgt. In dit geval zal een hoofdthema zijn, omdat het de Ramadan is en omdat het in de moskee is. Hè, waar komen vastende moslims, waar worden die door veroordeeld? Wat zijn de vooroordelen waar zij mee te maken krijgen? Maar ook waar je door je gender bijvoorbeeld op bevooroordeeld wordt, positief of negatief, je geaardheid, je seksuele geaardheid, maar ook waar je vandaan komt, je etniciteit, et cetera, et cetera. En het diner gaat inderdaad over de verbroedering, verzustering, vermenselijking, zoals Nora zo mooi zei. Namelijk, we delen nog steeds het brood met elkaar, om maar een christelijke traditie erbij te halen. We ook al zien we dingen in een ander licht, we delen de maaltijd met elkaar. En ik denk dat dat ook het doel is wat we bij New Connective hebben. Dat we, ook al zijn we heel anders, dat we alsnog met elkaar goed en harmonieus samenleven.
Wat ook een grote knipoog bij het grote vooroordelen diner is dat we dus aan de ene kant nemen het heel serieus. We voeren ook, we maken dus gesprekken tussen de studenten over die serieuze, belangrijke onderwerpen mogelijk op zo'n avond. Maar aan de andere kant zijn er ook gewoon leuke, dat we activiteiten hebben of programma-onderdelen die echt met een knipoog gemaakt zijn. Zoals een grote vooroordelen quiz over levensbeschouwing over de hele wereld. Dus het is ook, aan de ene kant is het echt serieus. Hè? We zijn met echt belangrijke materie bezig. Maar aan de andere kant kunnen we ook met elkaar lachen. En dat mag ook gewoon. Humor is ook belangrijk.
Nou, dit klinkt als een hele rijke avond. En als ik nou geïnteresseerd ben, waar moet ik dan zijn? En wanneer moet ik er zijn? Hoe laat moet ik er zijn? Kun je me dat vertellen?
Je kan via onze website www.newconnective.nl en via onze Facebookpagina New Connective Amsterdam kun je een kaartje kopen. En daar staat ook meer informatie over waar het is, het adres en de inhoud van het programma. Het GVD vindt maandag 27 mei plaats. Vanaf 7:45 is het inloop en om 8:15 beginnen we met het programma. En om 10:30 sluiten we samen af. En we kijken ernaar uit om jullie allemaal te mogen ontvangen.
Dankjewel Nora, dat ziet er superleuk uit. Ik zou nog willen afsluiten met een stukje schaamteloze reclame voor onszelf. en wil toch even benoemen dat als jij dit luistert en je bent op zoek naar meer verdieping, bezinning of reflectie tijdens je studie en je wil graag in contact komen met een van onze coaches, dan kun jij een mail sturen naar info@newconnective.nl. Of, en dat is eigenlijk natuurlijk veel leuker, kijk je even op onze website om te zien wat we allemaal aanbieden, wie we zijn, wat de gezichten zijn achter deze stemmen en wat we aanbieden. En dan kun je ook een afspraak maken met ons. Dus dat is www.newconnective.nl. Er staat vast iets tussen wat je aanspreekt en deze info vind je ook in onze show notes. Hartstikke bedankt voor het luisteren. We spreken je graag de volgende keer weer tijdens een nieuwe podcast van New Connective.